Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Je kon een hele lange tijd Windows opstarten op Apples, omdat ze x86 draaiden. Bootcamp is weg.
Ja, je kon bootcampen zonder dat je ervan moest gaan zorgen.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thomas Hoogstenbach.
Hallo.
Met Jurriaan Nubachs.
Hey, hallo.
En met Arnoud Wokke.
Hi.
En normaal was het best wel lastig geweest om deze podcast op te nemen. Want als het dan eventjes mee had gezeten, dan hadden we een deel van de redactie op Computex gehad, waaronder Thomas, in het verre Taipei. En hadden we met tijdzones moeten klooien en had iemand microfoons moeten meenemen en weet ik niet wat allemaal meer. Maar dat gaat natuurlijk niet door na NWC en E3 en al die andere beurzen. En CES is ook Computex dit jaar virtueel.
En BlizzCon.
En de Gamescom gaat dat zijn. En Tokyo Game Show, is dat een jaarlijks ding?
Ja, maar daar heb ik nog niet het uitsluitsel over gehoord. Maar waarschijnlijk ook niet.
Als ze een Olympische Spelen kunnen doen, moeten ze ook wel een game show kunnen doen. Maar anyway, dus dat volgen we aan het huis. Maar er zijn natuurlijk wel weer dingen aangekondigd. Nou, daar gaan we het over hebben. En we hebben natuurlijk ook de nieuwe iMac. Die wij uit elkaar getrokken klinkt een beetje. Want er valt niet zo uit elkaar getrokken. Maar die wij goed bestudeerd hebben deze week. En waar een review van online komt. Dus die pakken we ook mee. Maar laten we even beginnen bij het nieuws. Of in ieder geval de highlights. Your VR.
Ja. Ja, VR, onze favoriete bezigheid. Nee, dat valt ook alweer mee. Nee, ja, VR, altijd toch een beetje een lastig ding. Ik heb het al vaker ook in de podcast gezegd. Het zit voor mij toch een klein beetje op een doodpunt. Omdat ik de volgende stap... We zitten al te lang op de volgende stap te wachten. En dan met name op het gebied van hardware. Ja. Maar gelukkig gebeuren er op het gebied van software ook nog steeds wel leuke dingen. En een van die leuke dingen kun je vanaf aankomend weekend in Rotterdam gaan uitproberen. Want dan brengt Ubisoft samen met Zero Latency de VR-ervaring Far Cry VR naar ons land. Oeh. Het is een multiplayer game. Je kunt volgens mij maximaal 8 mensen spelen. En je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort van multiplayer spel dan in de wereld van Far Cry 3. Dus de beelden die ze nu ook hebben tot nu toe hebben laten zien. Er zit Vaas, die slechterik zit daar dan heel duidelijk in. En goed, je kan dat gaan
want
spelen.
Want Far Cry 3 is diegene op dat... Want er zijn ook heel veel verschillende Far Cry's. De eerste waren ook bij eilanden met dino's.
Ja, het is die ene waarbij je hebt zo'n bad guy met een hanenkam die zegt... Have I ever told you the definition of insanity? Dat is Far Cry 3. En daarop is deze Far Cry VR-ervaring dan gebaseerd. Vanaf aanstaande zaterdag is dat te spelen in Rotterdam. En ik weet het nog niet helemaal zeker of ik daar tijd voor van kan vinden. Maar onze goede collega Stefan die is al bezig met regelen dat wij daar ook even langs kunnen gaan om een kijkje te nemen. Nou, mocht dat uitkomen, ga ik dat natuurlijk zeker doen. Dus ik ben erg benieuwd.
En is dat vergelijkbaar? Wij zijn natuurlijk wel eens met de CES-gang toen naar The Void geweest in de Verenigde Staten. Ja. Waar je met zo'n backpack op speelt en je bent compleet draadloos in een ruimte aan het rondlopen. Is het zoiets?
Wel zoiets. Als in, je kan vrij rondlopen. Volgens mij is de Void dan, denk technisch net een stapje verder. Omdat ze daar ook gewoon, het is niet een lege hal. Alleen ze hebben de obstakels in de hal dan in de game verwerkt, zeg maar. Dus je kan dan zien dat het een muur is. En zolang je je gewoon aan de gangen houdt, dan kan er niks gebeuren. Volgens mij is dit wat meer een open hal waar je in eerste instantie in rondloopt. Maar het is zeker hetzelfde. Ja, een vrij rondloopgebied VR-ervaring. Zoals je er wel meerdere hebt. Ik heb op die manier ook... En op Arizona Sunshine gebaseerde ervaring heb ik ook op die manier een keer gedaan. Je hebt wel meerdere van dit soort dingen. Maar wat dit dan een beetje stand-out maakt, is dat het Ubisoft is. En dat de grote partijen van de game-industrie, die zijn over het algemeen toch een beetje... ik wil niet zeggen afwezig, want er gebeurt wel is wat. Maar heel mondjesmaat. Je merkt toch dat de gerenommeerde partijen er eigenlijk niet naar omkijken of heel weinig naar omkijken. Dus op het moment dat een grote partij als Ubisoft dan met iets wat ze wereldwijd ook uitrollen komt, dan vind ik dat sowieso interessant.
Nou ja, en interessant. Ik bedoel, Thomas, jij hebt genoeg verschillende behuizingen gezien de laatste paar jaar. Maar een rugtas met een 2080 erin, denk ik dat wel nieuw is.
Ze bestaan wel. HP heeft de VR-backpacks een tijdje gevoerd, maar voor mij is dat...
Oh, misschien zijn ze dan wel, want ik zat kijken dat ze dit doen met een HP Reverb headset. En dat er inderdaad een PC in een rugtasje op je rug gaat. Dus misschien zijn dat dan wel inderdaad die dingen die ze daar ooit...
Maar ook dat is niet nieuw, hè? Ook dat heb je al veel langer in dit soort vergelijkbare VR-ervaringen. Dat je gewoon inderdaad met een PC op je rug loopt. Ik weet niet of het de eerste keer is dat er een RTX 2080 gebruikt wordt in zo'n rugtas-PC. Maar het concept zelf bestaat al wel langer.
Ja, wel een goed launchmoment zo nog in een pandemie. Dus ja. dit gaat open en dan gewoon een testje doen of zo en dan mag je erheen? Of?
Ja, net te snel denk ik misschien, maar hij gaat dit weekend open. Je kunt gewoon reserveren online voor maximaal 8 personen. Je kunt aangeven met hoeveel personen je komt tussen de 1 en de 8 en dan word je waarschijnlijk gewoon gekoppeld aan 8 anderen. Ja, het blijft natuurlijk wel een binnenruimte. Met een aantal, en om dat dan in dit stadium te doen met een aantal vreemden waarvan je niet weet of ze gevaccineerd zijn of überhaupt al gevaccineerd kunnen zijn. Misschien moet je toegangstesten. Ik heb geen idee. De corona specifics, moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik niet bij de hand. Maar het voelt inderdaad iets als uit vervlogen tijden die nu hopelijk de grap weer naar ons toe komen, maar die hier nog niet helemaal zijn, volgens mij.
Ja,
je loopt met z'n 8 op 240 meter of zo hier. Dus dat coronatechnisch lijkt me dat...
Ja, dat is een maximum afmeting. Maar ik weet niet of de hal die zij daar hebben in Rotterdam... of die dat ook... Ik ben daar nooit geweest, hoor. Het zou kunnen van wel. Maar ja, als het heel groot is, dan maakt het natuurlijk minder uit. Maar het blijft wel een binnenlocatie. Ja. Je gaat veel zweten. Op het moment dat je moe wordt en je gaat wat meer hijgen... dan is je uitstoot... Lekker woord. Is je uitstoot ook wat hoger. Dus... Er zitten misschien nog wel wat haken in de ogen aan. Misschien moet je
dat
nou
zeggen dat ik die locatie helemaal niet kende. Jawel, dat zero latency. Dat schijnbaar is een toko met 33 hallen over de hele wereld.
Ik ben er nog nooit geweest. Ik had er over gehoord in de zin van dat ik toen dit werd aangekondigd... het hele verhaal al inderdaad gelezen had van... oh, de samenwerking met zero latency. Maar dat zij een pand in Rotterdam hadden betrokken... Had ik ook niet meegekregen, nee.
Ja. Maar Jur, is dit de toekomst van VR-gaming? Als in,
ja.
Bedoel, er zit een tie-in met een populaire gameserie?
Nee, je hoeft geen vraag meer te stellen. Ja,
okay. Nee, maar hier hebben we het volgens mij in onze jaren... dat we deze schitterende show maken al vaker over gehad. En heb ik al gezegd, de toekomst van VR... tenzij er nu ineens een hele directe stap komt. Maar als die komt, dan zal die ook heel duur zijn. Dus dan is het nog maar de vraag of alle mensen die in VR staat hebben liggen... dan ook meteen willen upgraden. De toekomst van VR ligt juist veel meer in dat soort on-site ervaringen... waarbij je iets kunt doen wat je thuis gewoon niet kunt doen. Dus echt letterlijk de ruimte hebben om een klein... Ik zal niet zeggen sprinten, want je hebt natuurlijk wel een PC op je rug, maar... eventjes iets te versnellen of daadwerkelijk dekking te zoeken... zonder dat je hoeft af te vragen waar je ook alweer je koffietafel naartoe had geschoven... voordat je daar je nek over breekt. Dat is een heel andere manier van VR-games beleven. Dus ja, nee, ik denk dat daar absoluut een toekomst ligt voor VR. Ik denk dat de belangrijkste toekomst ligt voor VR. Uiteindelijk zal home VR altijd wel een rol blijven spelen... omdat mensen het ook gewoon leuk vinden om even te Beat Saber. Maar dat is altijd, zal ze altijd wat korter zijn, zal altijd wat simpeler zijn. Maar dit soort ja, toch wat meer intense ervaringen... dat zul je toch op locatie moeten gaan doen.
Maar daar had ik het niet helemaal over. Ik bedoelde eigenlijk dat Ubisoft niet doet met Far Cry... wat gewoon een populaire gameserie is. Is dit de manier waarop populaire gameseries naar je toe komen deze zomer of volgende zomer?
Nou... het is natuurlijk niet heel gek dat The Void zo bekend geworden is... omdat ze natuurlijk Star Wars hebben geadopteerd. Dus uiteindelijk een grote IP aan je toko hangen, aan je game hangen... dat ja, is natuurlijk succesvoller dan iets totaal onbekends. Mm-hmm. Dus ik zou niet willen zeggen dat dat nu het recept gaat worden voor alle nieuwe VR's. Maar als deze Far Cry-ervaring wereldwijd succesvol gaan worden... dan zullen er meer gaan volgen, ja. Ja.
Ik moet wel zeggen, dit doet mij meer dan wat destijds, toen we erheen gingen in Amsterdam-Noord in die VR-hal. Dat was dan ook VR-arcade en dat is ja gewoon een zombie-shooter. Weet je, ja, mm-hmm. Cool, ik wil het wel een keer meemaken, maar het doet mij dan minder. Want ik ben inderdaad bij de Void geweest voor Star Wars. En dat geeft het wel even net dat extra cachet, dat geeft het wel even, oh wacht eens eventjes, nu ga ik in een wereld ondergedompeld worden die ik ken. Ik had dat zelfs toen ik bij de Void de Jumanji reboot games speelde, waarvan je denkt, ja, is dat nou de franchise? Maar gewoon de herkenning in een VR-wereld voegt voor mij best wel veel toe. Dus ik vind dat, ik zat even te kijken bij dat Zero Latency en die andere games die ze hebben, dan staat er inderdaad Zombie Survival, Undead Arena. Dan denk ik, ja, meh, dat klinken allemaal als hele slechte B-films. maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n naam als dit, en dan is Far Cry misschien bij het grote publiek nog niet de bekendste titel, maar weet ik veel, als ze een Call of Duty multiplayer VR doen of zo. Oeh, ja.
Dat je dan echte auto's kan jatten.
Maar,
ja.
Je moet, maar nu denk je heel sec in games. Maar VR-ervaringen gaan natuurlijk verder. Ja. Heel veel van ons zullen waarschijnlijk wel die The Wall VR-ervaring van Game of Thrones hebben gedaan, bijvoorbeeld. Je staat letterlijk in een hokje waar ze wat artificial effects hebben gedaan met een blower in je gezicht. En wat je wordt een beetje bespreid met wat water en bla bla bla. Hartstikke leuk. Maar als het niet toevallig Game of Thrones zou zijn geweest en je hebt die serie gezien en je hebt een beeld bij The Wall, dan was het een stuk minder. Als dat niet zo was, was het een stuk minder interessant geweest natuurlijk. Want dan sta je gewoon in een hokje nat te worden, terwijl je moet wachten tot je eindelijk een keer boven bent. Dus, maar het is The Wall. Je bent bij The Night's Watch.
Waar is dat trouwens? Ik heb het niet.
Dit is niet. Het was toen er in het Westen Gastterrein had je op een gegeven moment zo'n Game of Thrones expositie gebeuren. En daar kon je dat doen. En ze hebben dat is natuurlijk ook een reizend circus geweest. Ze hebben dat op meerdere plaatsen gedaan. Een jaar of 4 geleden zal het inmiddels zijn. Ik had de indruk dat iedereen daarheen was geweest, Wout. Jij bent dus niet iedereen.
Nee,
maar
ik ben daar niet heen geweest.
Dat soort dingen het leent zich natuurlijk heel goed voor. Hè? Je kunt jezelf heel even verplaatsen naar een bepaalde fantasiewereld. Of dat dan Game of Thrones is of Star Wars, wat dan ook. En dan kun je toch wat dingen van up close zien. Ook al is het op dit moment met een vrij lage resolutie nog steeds. Maar goed, daar gaat Far Cry wellicht verandering in brengen als een van de eerste. En dan vanaf daar verder.
Thomas, jij bent wel bekend met al die hardware die het nodig is maakt om VR te kunnen doen. Sta jij nu al in de startblokken om dit te gaan ervaren?
Misschien wel. Ik denk dat het juist het hardwareperspectief dat eigenlijk niet zo spannend is. Want als je zegt van het is nu interessant dat dit voor het eerst met een RTX 2080 gebeurt. Of in ieder geval het gebeurt met een RTX 2080. Dat is natuurlijk niet het neusje van de zalm op dit moment meer. Dus VR heeft natuurlijk ook gewoon een bepaalde frame rate nodig om vloeiend te lijken en alles wat je daarboven haalt is mooi meegenomen, maar niet super belangrijk. Dus ik denk dat het vooral vanuit inderdaad de IP's en de software en wat voor wereld je komt moet komen. En dat als de hardware maar goed genoeg is, dan zit je al snel goed.
Ja, ze gaan het permanent doen. Dus misschien zie ik hier gewoon de eerste post-pandemic redactie uit je ontstaan, jongens.
Ja, dat ligt een beetje aan, want als Stefan en ik en misschien nog een redactielid, volgens mij mochten we met z'n drieën komen, daar al zijn geweest, dan stemmen wij tegen natuurlijk.
Dan gaan we met de rest van de redactie een heel leuk uitje hebben.
ik wil gewoon bowlen.
Ja, bowlen is altijd oké. Alright, Arnoud, wat is jouw highlight?
Yes, het is een heel verhaal, dus ga er goed voor zitten. Vorig najaar sprak ik met iemand binnen KPN over 5G. En toen hadden we het erover van, het zijn vooral zakelijke toepassingen en het is niet sneller en het doet nog weinig voor als je gewone consument bent. En diegene zei, maar weet je waar het wel goed voor kan zijn? Gaming. Ik zei, als je wil gamen, pak je toch een PlayStation, Xbox of Nintendo Switch of whatever. Hij zei, nee, game streaming. En dat klonk een beetje gek in mijn oren. En toen vroeg ik van, gaat KPN dan, gaan jullie game streaming aanbieden? Gaan jullie dat zelf maken? Hij zei, dat kan ik niet zeggen. En toen zei ik, het is niet logisch dat jullie zelf een soort van Google Stadia of Project X Cloud gaan opzetten natuurlijk. Daar heb je waarschijnlijk een groot bedrijf voor nodig met heel veel licenties en banden met gameontwikkelaars en zo. En toen zei hij, dat is een logische gedachte. En voor de rest wilde hij niks zeggen. Dus ik heb toen, wat je als journalist dan altijd doet, ik ging naar de woordvoering van KPN. Ik heb gevraagd van, game streaming via 5G. Is dat een plan bij jullie? En toen kreeg ik als antwoord, game streaming. Heel interessant, kan ik nu nog niks over zeggen. En toen dacht ik, oké, hier zit wat in. En de aap kwam uiteindelijk uit de mouw deze week. We hebben niet eens op de site gehad, want ze hebben nog weinig details verteld. Maar ze hebben dus een samenwerking gesloten met Microsoft, inderdaad. Hoe heet dat hier? Game Pass Ultimate? Ja. Is dat de naam? Om dat aan te bundelen met KPN-abonnementen. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet en of je een korting krijgt en hoe dat allemaal zit. Dus die details zijn er allemaal nog niet. Maar ze willen dus duidelijk maken dat 5G, dat kun je dus gaan gebruiken om games te streamen op je telefoon of tablet.
Hebben wij dit niet letterlijk een x-aantal maanden geleden voorspeld?
Ja. Dat hebben wij.
Ik kan me zo herinneren. We hadden toen over dat we zo'n toekomstbeeld schetsen. Dat inderdaad ISP's met een van de of meerdere streaming services. En volgens mij hadden we ook letterlijk Microsoft toen als voorbeeld genomen. Ja. Dat je inderdaad de Ziggo Game Pass zou krijgen. Volgens mij noemen we dat als voorbeeld. Alleen, en KPN zat natuurlijk onze podcast te luisteren. Zo is het gegaan. En die waren gewoon eerder. Ja. Die pakten sneller de telefoon. Toch een beetje hun ding.
Dus de Wokstra dame strikes again.
Nou, ik denk niet dat dit een Vokstra-damesactie is, maar het is wel. Ik vond het wel opvallend en een eerste stap. Volgens mij ging het toen over Jur dat Stadia. Dat leek toen minder te gaan en toen waren er speculaties over welke kant gaat het op. En toen hadden we het hierover. Ja. Ja.
Maar dit is dus, want ik ga even termen door elkaar halen. Je hebt zeg maar Game Pass en Game Pass Ultimate. Dat is dat je een maand abonnement betaalt en dat je dan gewoon uit een collectie games kan spelen.
Ja.
En ik dacht eigenlijk dat het streaming gedeelte van Xbox, vooral vanaf je eigen fysieke Xbox naar een handheld was of zo, toch op dit moment?
Niet per se. Volgens mij, ik moet zeggen dat ik er niet genoeg gebruik van heb gemaakt om het zeker te weten. Maar volgens mij kun je daar dus ook in de cloud je games neerzetten en dan gewoon laten streamen naar je apparaten.
Ja, exact.
Oké, okay, dat abonnement gooi je dus erbij. Maar dus, als ik het goed begrijp, doordat je Game Pass Ultimate krijgt, krijg je ook al die maandelijkse games gewoon. Dat zit er dan ook bij. Het is, ja, er is niet een los streaming abonnement. Het is één groot ding.
Ja. Ja, ik knik ja, maar we zitten een podcast te maken. Dus ja.
Ja. Nou, maar dat maakt het wel. Ik bedoel, het was natuurlijk de tijd helemaal in om Spotify gratis weg te geven bij je telefoonabonnement. En nu een gaming abonnement. Ja, ik bedoel, ik vind het wel interessant eigenlijk. Ik heb zo'n Xbox Game Pass Ultimate voor PC.
Ja.
Ja,
dan ben je,
voor de
dan
markt,
ben je al niet de doelgroep, hè? Want jij hebt het al.
Ja.
Maar inderdaad.
Ja, maar ik kan ook overstappen. Misschien het goedkoper op deze manier. Als ik een Apple provider overstap.
Dat is nog het ding, hè. Volgens mij werkt tot op de dag van vandaag de truc dat je 36 maanden aan Xbox Live Gold kunt stacken en dat vervolgens kunt omzetten naar Game Pass Unlimited. Waardoor je effectief voor, ik geloof, €3 of zo Game Pass Unlimited hebt voor de komende 3 jaar. Met dat aanbod gaat KPN niet zo heel snel kunnen concurreren. Dus de eerstkomende, nou ja, de eerste mensen die dit gedaan hebben, dat zal nu 1,5-2 jaar geleden zijn. Dus er komt wel een zwikkie aan die over 1 of 2 jaar de volle map moet gaan betalen. Maar dan nog, ja, de vraag is natuurlijk hoeveel extra dit gaat kosten bij je kaart. Want het gaat natuurlijk niet echt gratis zijn. Ik bedoel, ja, je abonnement wordt gewoon iets duurder en dan heb je gratis Game Pass Ultimate. Ja, ik ben heel benieuwd waar ze mee gaan komen qua prijsstelling. Want dat gaat natuurlijk alles bepalen.
Ja.
En het is natuurlijk eindelijk een use case waarbij ze kunnen zeggen, nee, maar dit kon echt niet op 4G.
Mm-hmm.
En met 5G wil je dit echt hebben. Want dat is natuurlijk waar de providers nog steeds aan ontbreekt. Dat ze heel veel geld hebben gepompt in 5G-technologie. Dat de gemiddelde consument nog zoiets heeft. Ja, maar waarom echt? Ja. Waarom heb ik dit nodig? En nu kun je het laten zien. Kijk, hierom heb je het nodig. Dus als marketingvehikel voor 5G heeft het ook gewoon waarde op zich, denk ik.
Ja, en ik denk ook dat ze er wel een beetje op rekenen dat dit niet meteen een groot publiek trekt. Ik denk dat wat Jur net zegt, dat ze dat ook hebben beseft. Want op dit moment is 5G daar helemaal nog niet zo geschikt voor als dat het zou kunnen zijn. Namelijk, dan heb je liefst een lagere latency en meer bandbreedte. Daarvoor hebben we non-standalone netwerken nodig en de 3,5 gigahertz band. En beide komen naar verwachting hopelijk volgend jaar. Ergens in de loop van het jaar beschikbaar. Tegen de tijd dus dat iedereen 3 jaar aan Game Pass vastzit. En dus misschien kijkt naar iets nieuws. Ja, en dan kan het misschien wel heel interessant zijn om dat te bundelen bij een KPN-abonnement als je daar korting mee krijgt. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. En ik ben benieuwd hoe de andere providers hiernaar kijken. En of ze hierop gaan reageren met eigen deals.
Want, ja, dat je straks Ziggo Stadia krijgt. Dus een KPN Game Pass. En, ja.
Wie doet T-Mobile PlayStation dan?
Samen met PlayStation inderdaad. Ja.
Ja, dat zou
dus
zo.
Dus dan hangt je ecosysteem voor gamingkeuze. Gaat dan dicteren waar je mobiele internet en je normale internet afneemt.
Ja, het is een nieuwe lock-in, hè? Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je niet meer overstapt van de een naar de ander. Dat willen ze graag. En dit is een extra manier om dat te doen natuurlijk.
Ja. Locking is baal, maar ik vind het wel interessant. Thomas, wat is jouw highlight? Voor mij is er eentje die een beetje uit de Computex-hoek komt, toch?
Ja, dat gaat in ieder geval wel echt over hardware. Ja, we moeten het toch wel even hebben over nieuwe videokaarten als die uitkomen. Dus nou, deze week komt de 3080 Ti uit. En dan zou je zeggen, dat is de opvolger van de 3080.
Dat zou ik zeggen, ja.
Maar die is pas, wat is het, 3/4 jaar oud. Dus dat is nog niet zo. Maar het is vooral een model wat wordt toegevoegd aan de line-up. Dus het komt tussen de 3080 en 3090. En voor volgende week staat dan ook alweer gelijk de 3070 Ti op de planning. En die komt dan dus tussen de 3070 en de 3080 terecht.
Maar ik heb normaal altijd een beetje het idee dat die TI's komen. Als het normale model komt op de markt, dan gaan veel mensen dat kopen. Dan heb je zeg maar die eerste hele wave gehad. Dan wil je misschien weer een nieuwe impuls. Dat ben je denkt, misschien moet ik een nieuwe videokaart. En dan kom je met een TI-model. Op dit moment, iedereen die kaarten wil kopen, die zit nog steeds te wachten tot ze hem kunnen kopen. Dus waarom brengen ze dit uit in een markt waarbij de voorganger eigenlijk nog helemaal niet verkrijgbaar is?
Ja, inderdaad. Dat is een beetje de vraag. Kijk, die 3080 Ti, de review, die staat inmiddels op de site. Die lijkt eigenlijk ook superveel op de RTX 3090. Gemiddeld is hij op 4K Ultra is hij 2 hele procenten langzamer in onze benchmarks. Dus je zou zeggen dat maakt is gewoon identiek eigenlijk, het prestatieniveau. En wel de helft van het VRAM. Dus de 3090 had 24 gig en deze heeft er maar 12. En wat er in de praktijk gaat gebeuren is gewoon wat er nu ook gebeurt met de 3080 en 3090. Namelijk dat de adviesprijs zo 2 keer over de kop gaat.
Wat is de adviesprijs?
Adviesprijs is officieel 1199 volgens mij. Eigenlijk ligt al redelijk vast. Een normale 3080, die koop je op dit moment als die op voorraad, is voor rond de €2000. Dus nou, dit model is sneller, dus zal daar bovenuit komen.
En de adviesprijs van die 3080 was €750?
€719, ja.
Wow. Ik denk dat heel veel luisteraars, misschien is dit het moment dat ik niet moet zeggen dat ik in oktober vorig jaar of november voor €850 een 3080 gekocht heb.
Ja, nou, dat is denk ik het moment waar ik je heel veel mensen jaloers maakt, inderdaad. En dan zeiden we toen nog €850. Ja, dat is wel bijna €150 meer dan de adviesprijs.
Ik heb nog getwijfeld toen ik hem op voorraad zag komen bij een webshop. Echt voor de 5 seconden dat hij op voorraad was. Ja, ik ben die principieel wel een beetje op tegen. Want nu betaal ik gewoon veel meer dan de adviesverkoopprijs.
Ja, en ik denk ook dat je die 3080 Ti en 3070 Ti, dat je die niet eens zozeer moet zien als een echte uitbreiding van de line-up. Maar dus vooral voor Nvidia ook een manier om die low hash rate modellen in de markt te zetten. Dus zowel de 3080 als de 3070 Ti, die hebben maar de helft van de hash rate voor Ethereum. Dat is natuurlijk de meest populaire coin om op dit moment te minen. En de hoop is dus dat deze kaarten dan minder in trek raken bij miners en daardoor beter beschikbaar komen voor mensen die hem daadwerkelijk kopen om op te gaan gamen.
Maar is dat een hardwarematige beperking of gewoon een softwarematige driverbeperking?
In principe is dat volledig driver, maar het werd dus wel zo dat je bij een videokaart heb je altijd minstens de launch driver nodig om die kaart te kunnen gebruiken. Met een oudere driver krijg je hem gewoon niet aan de praat. Dus dat betekent in theorie dat als Nvidia geen foutjes maakt en een driver per ongeluk online zet waar de beperking uit is gehaald, dat je deze kaart niet kunt gebruiken met een driver waar die beperking nog niet in zit.
Maar dit is software en software vraagt erom om gehackt of omzeild te worden, toch?
Ja, en je zou bijna kunnen zeggen van ja, als deze kaart inderdaad niet populair wordt bij miners en daardoor opeens stapels ontstaan bij winkels en bij Nvidia zelf, dat ze dan wel per ongeluk ergens een driver gaan online zetten. Maar ja, in principe, laten we maar uitgaan van de goede intenties, is het echt het idee om hiermee in ieder geval de kaarten wat te sturen meer richting een andere doelgroep. En wat ze dus ook gaan doen is de bestaande kaarten, dus 3080, 3070, 3060 Ti, er komen ook allemaal nieuwe uitvoeringen van de komende maand, waar ook die 50% hashrate beperking in zit.
Oké, dus het hele idee moet zijn ook voor de bestaande modellen om ze minder interessant te maken voor miners.
Ja, dat is in ieder geval wat Nvidia zegt. En technische details, behalve dus dat het softwarematig is, die willen ze eigenlijk niet echt geven. Misschien juist ook wel om het wat moeilijker te maken om het te kraken. Ik denk toch dat we moeten concluderen. Dus toch even eerst zien en dan geloven.
Ja, want dit is voor de salesafdeling van Nvidia. Daar is gewoon alleen maar big smiles, toch, het afgelopen jaar. Want ik bedoel, alles wat ze maken, verkopen ze voor echt dik veel meer geld dan wat ze voor willen hebben. Ik kan me voorstellen dat de marketing als een van Nvidia wat minder blij mee is. Omdat er natuurlijk wel, je verliest een beetje je goodwill op deze manier. Als je elke keer producten maakt die inderdaad op die manier gescalpt worden. Maar puur vanuit een business perspectief gaat Nvidia toch hartstikke goed eigenlijk het afgelopen jaar?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat er ook vanuit sales perspectief wel iets in zit. Omdat mining klanten zijn natuurlijk eenmalige klanten die op dat moment zoveel mogelijk videokaarten willen hebben als dat ze kunnen krijgen, omdat ze daar winst mee maken. Maar als Ethereum een keer instort of de difficulty wordt zo hoog dat het niet meer interessant is om dat te minen met videokaarten, dan is die vraag ook in één keer weg en dan zie je die klanten niet meer terug. Terwijl het idee is natuurlijk dat gamers, die komen eens in de 2, 3, 4 jaar nieuwe videokaarten, die komen dus terug. Dus je zou ook vanuit salesperspectief wel kunnen zeggen dat er wel een logica zit achter juist die gamers willen bedienen en niet alleen die miners.
Beetje lange termijn versus korte termijn. Maar hoe zit het nu met de beschikbaarheid? Want we hebben de review online. We hebben contact gehad met alle vendors van de kaarten. Hebben we het idee dat het ook maar een heel klein beetje beter is dan de bestaande kaarten op de markt? Of is het nog steeds pet?
Nee, het is in principe de availability is waarschijnlijk slechter dan wat we hebben gezien bij de RTX 3060 toen die uitkwam. Nu is dit natuurlijk ook wel echt een veel duurdere kaart. Dus daar zijn de aantallen altijd beperkter van. Er is ook gewoon minder vraag naar. Maar nee, dit is op dat gebied niet echt opeens een plotselinge verandering. De vraag is dus eigenlijk alleen van, gaan miners deze kaart, omdat ze de helft in theorie langzamer zijn daarin, gaan ze die laten liggen bij de winkels en kunnen dus andere mensen, gamers, ze gaan kopen.
Ja, en houden die softwareomzeilingen, houden die stand? Of, ik bedoel, als je ziet hoeveel tijd en moeite wordt gestopt bijvoorbeeld in het kraken van gamebeveiligingen, dan kan ik me voorstellen dat dezelfde slimme koppen misschien nu wel nu zo'n driver van Nvidia als doel pakken.
Ja, en hier valt ook echt iets mee te verdienen. Kijk, een gamecracker, dat doe je misschien nog een beetje voor de lol of omdat je daar internetcredits mee verdient of zo. Maar ja, hier kun je natuurlijk gewoon, als jij een grote mining farm bent en je kunt dit kraken, dan kun je daar potentieel enorme winsten mee krijgen.
Die gaan dat natuurlijk zeker proberen. Die gaan er alles aan doen om dat, zeker als ze die kaarten te pakken kunnen krijgen ergens, dan zitten ze daar natuurlijk gelijk bovenop.
Ik denk ook niet dat dit stand gaat houden, eerlijk gezegd. Want één stap eerder. Ik denk dat deze dingen ook opgekocht gaan worden. Alleen al vanwege de kans dat het gecrackt gaat worden en je ze dus op een normale manier kunt gebruiken. Die gok is het waarschijnlijk voor grootschalige mining farms al waard om die dingen sowieso in huis te halen. Want ja, die jongens die vallen, laten we eerlijk zijn, die jongens vallen niet over €1100 of dollar.
Ja, dat is waar. We moeten ook denk ik niet vergeten dat het allemaal niet alleen maar door mining komt. Ik denk dat als mining met een knip van je vinger weg is nu, dat er dan nog steeds tekorten zouden zijn aan videokaarten. Dus het kan op zijn max kan het een beetje de pijn verlichten. En ja, als het dat in ieder geval op korte termijn wat kan doen, dan is dat op zich wel positief.
Ja, ben benieuwd. Google. Drie dagen geleden, kwam er buiten via, voor mij is dat Site Insider, die had waar rechtbankdocumenten geopenbaard in Arizona. Google heeft denk ik in elke Amerikaanse staat wel een rechtszaak tegen zich lopen op verschillende onderwerpen. Daar bleek in ieder geval uit dat uit die documenten dat Google actief bezig was om de privacy-instellingen van Android te verstoppen. En ook andere telefoonmakers die Android gebruikten, dus aan te sporen om die instellingen te verstoppen. En toen ze aan het spelen waren met die dingen beter toegankelijk maken, dat het ook werd zien, oh, mensen vinden ze nu ook daadwerkelijk. Dat is een probleem eigenlijk, zoals dat werd aangekaart. En ik vond het wel grappig toen ik dat las, want een aantal dingen. Ten eerste heb ik het nog nooit zo ervaren. Ik weet niet, neem aan dat jullie, ik weet dat Arnoud ook een iPhone heeft, maar voor mij heeft Thomas een Android-telefoon. Ik heb het nooit ervaren alsof mijn privacy-instellingen verstopt zitten. Ik weet niet hoe jullie dat hebben.
Ik heb juist meer het idee dat ik steeds meer en meer pop-ups krijg om me te vragen of ik voor allerlei dingen toestemming al dan niet wil geven.
Ja, maar dat is recent, hè, Thomas. Dit gaat denk ik over een aantal jaar geleden, toen dat nog niet zo was. En toen privacy ook binnen Google een soort van onderwerp was waarvan ze dachten, ja, dat staat wel haaks op ons verdienmodel, dus daar moeten we mee oppassen. Ik denk dat het meer in die hoek zit.
Maar Wout, is dit niet ook gewoon een dingetje dat wij heel erg gewend zijn om te navigeren in menus en submenus en submenu? Ik bedoel, als iets in het vierde laag submenu zit in een menu structuur, dan heb ik daar op zich niet zoveel problemen mee. Omdat ik gewend ben om in dat soort interfaces te werken. Maar ja, iemand die dat misschien niet is of wat minder tech savvy, die komt daar überhaupt niet. Want die zit in het hoofdmenu niet het woord privacy staan. Dan kun je natuurlijk al spreken van verstopt.
Het is een beetje lastig, want we hebben nog gekeken even net voordat we gingen opnemen of ik die rechtbankdocumenten kon inzien, maar die site is down. Maar op dit moment, als je naar Android naar settings gaat, heb je gewoon een van de hoofdonderwerpen in settingsmenu, is gewoon privacy, zo heet het.
Ja.
Dus op dit moment is dat inderdaad niet al te lastig. Het zou kunnen dat voorheen wat dieper verstopt zat. En bij Google is het natuurlijk wel, je hebt volgens mij op 38 plekken in Android heb je privacy settings. Want je hebt de privacy van je telefoon, maar dan heb je ook nog van je Google-account en ook nog van je Google Assistant als je die gebruikt.
En per app?
Ja.
Per app heb je inderdaad privacy settings. Maar ik moest het. Ik, de reden dat ik het ook wel van vond, als je een beetje contrasteert met Google I.O., wat natuurlijk net geweest is. Waar als Google zelf de controle heeft over de messaging, is van, ja, want wij zijn bij Google, zeggen ze dan, natuurlijk een bedrijf dat al onze producten privacy first ontwerpt. We hebben een privacy first design. Dus vanuit hun messaging zitten ze heel erg te zenden. Nou, we zijn echt gewoon het meest privacy-focused bedrijf ter wereld. Het is gewoon niet normaal hoe privacy-focused we zijn. Maar de daden zijn vaak anders. Kijk, als Apple dat zegt, dan denk ik, ja, ik snap dat jullie zo profileren, ook helemaal tegenover Google. Maar dat strookt ook ergens wel met hoe jullie bekend staan en wat jullie handelingen zijn. En dit was voor mij weer een beetje, ja, wat Google zegt. Wij geven om privacy, ook zo met die third-party cookies. We stoppen met third-party cookies op het internet. Dat is niet goed voor je privacy. Maar dan komen ze wel met Flock, met die cohorts en dan toch een andere manier om te tracken. Dus ik heb bij Google altijd een beetje het idee, ze zeggen A. Maar echt denk je, ja, maar hoe ga je dan geld verdienen aan persoonsgegevens? Want dat is een beetje wat ze doen. Ik weet niet, hoe geloofwaardig vinden jullie het als Google weer naar buiten komt met nieuwe dingen over privacy? Denken jullie dan, oké, nou, dat geloof je dat het face value? Of zitten ze toch ergens in de categorie bedrijven die het daar niet zo nauw mee nemen?
Ja, je kijkt toch altijd naar het verdienmodel, Wout. Dus als het gaat om de rechten beperken van andere apps of andere diensten, noem een Facebook bijvoorbeeld, die dan toestemming zou moeten vragen voor iets, dan zijn ze daar veel makkelijker in dan als ze hun eigen diensten moeten gaan beperken. Om maar eens een voorbeeld te noemen, als je in Google Maps, als je daarin de locatietracking, dus het opslaan van je locatie, het bijhouden ervan uitzet, dan kan je niet meer naar huis navigeren, want hij is dan vergeten waar je huis is. Ja, dat is natuurlijk een kunstmatige beperking die niet nodig is en die er alleen maar in zit om te zorgen dat jij dat schuifje overhaalt. En dat is een rechtstreeks belang voor Google dat jij dat doet. Want dat is een van de manieren waarop ze data over jou verzamelen. Aan die data, dat is hun grondstof om uiteindelijk geld te verdienen. En daar raak je ze dus. Dus daar zo vinden ze ingrijpen veel moeilijker dan in Android zelf. Als je system level daar iets doet wat niet raakt aan de Google diensten. Alle apps moeten toestemming gaan vragen en dan trekken ze die in als je die app 2 maanden niet gebruikt. Dat soort dingen. Ja, dat doen ze natuurlijk vrij makkelijk. Daarin kunnen ze Apple prima volgen zonder dat ze iets opgeven van hun eigen inkomsten. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jur?
Ja, ik weet niet, ik vind het heel moeilijk, want vanaf waar ik zit kan ik niet zien wat zij echt willen en wat de intenties zijn en zo. Kijk, ik ben altijd geneigd om bedrijven, misschien heel naïef, maar ik ben bedrijven geneigd te geloven als ze dingen beloven of als ze dingen zeggen van nou, we gaan dit nu beter doen of we gaan dit inzichtelijker maken. En ja, wat was de credo vroeger ook weer? Do no evil?
Don't be evil.
Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk niet meer officieel de lijfspreuk al daar. Maar ik heb altijd een beetje het idee dat nog steeds wel het uitgangspunt van de mensen is of zo. Dat ze ook heus wel naar elkaar kijken. Van ja, misschien dit kunnen we niet doen of wat dan ook. Misschien zijn er heel veel mensen die nu dit horen denken van zo groot, jij bent gek. Moet je maar opletten dat ze dat doen. Maar ja, ik weet niet. Ik ga altijd een beetje uit van het goede of zo. Dus ik heb dan altijd, ja, als ik dan dit lees, denk ik, oh, nou oké, cool. Goed dat ze daarmee bezig zijn en over nadenken.
Ik voel me nu wel meteen een cynische lul als ik dit hoor.
Ja, nee, maar jij en waarschijnlijk een heel groot deel van de luisteraars die dit nu horen, die mij nu een ongelooflijke naïeve idioot vinden. En, ik hoop dat ik mijn ongelijk nooit in mijn gezicht geworpen krijg door Google.
Zijn er ook geen gamefabrikanten die na launch dan toch microtransacties toevoegen en
nee,
zo?
Nee, nooit. Nog nooit meegemaakt ook. Nee, helemaal. Er bestaan ook helemaal geen microtransactions in gaming. Nee. Ik weet niet waar het over hebt. Nee, ja, tuurlijk. Weet je vertrouwt de partij, je vertrouwen wordt beschaamd. Ja, goed, het gebeurt wel eens. Maar ik heb dan nog steeds eerst de neiging om te hopen en uit te gaan van het positieve.
Want op zich is het wel nieuw, toch? Dat die messaging van Google zo erg richting privacy gaat. Want ik kan me niet heugen dat 2-3 jaar geleden op I.O. dat het allemaal ging over hoe privacy first Google was. Voor mij ging het toen nog veel meer over gewoon daadwerkelijk nieuwe functies en werd over privacy niet of nauwelijks gesproken.
Nee, maar ze zien, ik denk dat het een verandering is in het publieke debat over technologie en hoe we ermee omgaan. Dat ze zien, oh, als wij hier niet in meegaan en onszelf niet heel erg profileren als een voorvechter in, dan is dat een bedreiging voor onze business.
Ja.
Ik bedoel, je krijgt niet heel veel mensen aan je kant zeggen, wij zijn een advertentiebedrijf die veel met data doen. Jouw data. Daar worden mensen niet heel, heel enthousiast van, volgens mij. Dus het valt mij heel erg op, inderdaad, wat jij zegt, dat ze er heel erg op pushen. Maar ja, wat Arnaud zegt, kijk, als je dan echt naar de oppervlakte kijkt, denk je, oh ja, maar ze hebben dan gaan third-party cookies stoppen en ze gaan app-toegang vragen of die toegang intrekken als je een app-tijd niet gebruikt in Android. Maar wow, kijk eens wat ze doen, het klopt echt. Maar wat ik altijd heb met Google, als je dan zeg maar 2 lagen dieper gaat, dan vind je toch wel dingen waarvan je denkt, ja, het is een klein beetje voor de bühne. En het lijkt me heel tof als Google de ballen heeft om echt door te zetten en door te pakken hiermee. En dus ook dan misschien te zeggen, nou, dan verdienen we op dat vlak wat minder geld. Meer hoe een Apple het doet, zeg maar. Maar Arnaud, kijk even naar jou. Ik weet niet of Google dat ooit zal doen of kan doen.
Nou, ik vind het heel spannend, want tussen alle aankondigingen van I.O. zat er eentje niet. Namelijk Apple heeft op iPhones tracking een optie gemaakt waarvoor apps toestemming moeten vragen. Dus mogen wij je tracken over meerdere apps heen en zo? Mogen we die data gebruiken? Iets waar bijvoorbeeld Facebook heel veel rumoer over heeft gemaakt. Dat zit niet in Android 12. En toen daarna gevraagd werd, toen kwam er ook een antwoord van... ja, misschien later dit jaar zeggen we daar iets over. Dus het is iets wat nog speelt en waar ze niet helemaal over uit zijn. Want ze doen het natuurlijk zelf ook. Ze gebruiken zelf ook meerdere apps om gegevens te verzamelen. Dus dan zouden ze daar, als ze iedereen gelijk behandelen... ook zelf toestemming voor moeten vragen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. En
het is heel reactief voor mijn gevoel. Dus we zien nu bij Apple, we zijn ermee bezig. Hetzelfde met Epic klaagt Apple aan voor het feit dat ze complete monopolie hebben op app-distributie en in-game aankopen. En Google zegt dan, wij gaan in de volgende Android-versie het makkelijker maken om alternatieve app stores te installeren. Maar het is elke keer, er is ophef en dan gaat Google down the line, een half jaar later, iets nieuws introduceren als reactie erop. In plaats van dat ze zeggen... wij vinden het eigenlijk heel belangrijk. Dus ook al zeurt niemand hierover, wij hebben het alvast gedaan.
Ja, het gaat beide kanten op. Hè? Ik bedoel, ze kijken ontzettend naar elkaar op het gebied van functies en de manier waarop wat binnen dat besturingssysteem succesvol is of niet. En dan kijken ze dat gewoon af en dan implementeren ze dat. Dat is al 10 jaar aan de gang of zo. We zien telkens heen en weer van Android naar iOS en terug dat de nieuwe vondsten van het ene besturingssysteem ook het andere belanden en omgekeerd. Dus wat dat betreft verwacht ik binnen een half jaar van Google wel een hele dunne all-in-one op de markt eigenlijk, als ze zo goed naar Apple kijken.
Hoppa, en veel dank voor die mooie brug, meneer Wokke.
Hij is er weer.
Want we hebben inderdaad de nieuwe iMac's. Nou, het is druk qua hardware, merk ik. Want ik was laatst eventjes hier op kantoor, dat zijn we natuurlijk niet veel. Maar inderdaad, we nog een Surface van Microsoft, een nieuwe iPad hadden we en er komt een iMac M1 uit. En we proberen het allemaal zo snel mogelijk weg te werken. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar er reviews over te schrijven. Maar Thomas, het klinkt een beetje gek. Wij zijn natuurlijk wel van de hardware, maar aan de andere kant... Apple gooit heel veel nadruk op het uiterlijk en het zijn allemaal mooie kleurtjes en zo. Vind je het mooi?
Ja, nou, ik vind het mooi, vind ik inderdaad lastig, want over smaak valt niet te twisten, maar dat het ontwerp gewoon indrukwekkend is. Dat kunnen we toch wel gewoon zeggen als je hem gewoon voor het eerst ziet. Toen ik hem in persoon zag, was ik echt wel verbaasd over hoe dun die was. Hij is dus 11,5 millimeter dik. Het schermdeel. Dat is dunner dan de eerste generatie iPad. Mm-hmm. Pas de iPad 2 was weer iets dunner dan deze iMac. En wat ik wel heb over het design is dat de achterkant, die heeft echt de donkere kleur. Hij is er in 7 kleuren natuurlijk. Die is wel echt mooi. Dat is gewoon één strakke metalen plaat in een mooie, iets wat matte kleur. Ik denk dat we daar wel redelijk over eens kunnen zijn dat dat gewoon wel echt strak is. De voorkant, er zijn de meningen veel meer over verdeeld met natuurlijk de kin die er altijd nog is onder het scherm. De schermranden, die zijn niet langer zwart, maar wit. Dus daar valt...
Het is toch mooi als de discussie over dat soort verschrikkelijk elementaire dingen gaat over de kleur van het schermrandje inderdaad. maar Arnoud en Jur, als jullie, ik denk jullie allebei laptopgebruikers zijn. Maar hoeveel boeit het hoe je PC eruit ziet? Of nou een desktop is of een laptop is? Geven jullie erom?
Nou ja... Als de toren doorzichtig is en je doet leuke dingen met kleurtjes, dan kunnen we praten. Maar voor de rest, nee. Ik gaat me vooral om wat op mijn beeldscherm getoverd wordt en hoe snel dat op mijn beeldscherm getoverd wordt. En wat voor bezels dat beeldscherm dan heeft of en hoe de toren er verder uitziet. Dat maakt me eigenlijk niet heel veel uit, nee.
Arnoud?
Ja, ik in tegenstelling tot wat je denkt, werk ik hier gewoon op desktop. En hij staat naast mijn bureau en ik kijk er verder eigenlijk helemaal nooit naar, tenzij ik er iets in de USB-poort steek. Dus ja, het boeit me echt helemaal niks eigenlijk.
Nou ja, ik moet... Nu zeg je wel eens, jij doet dan alleen maar dingen in je USB steken. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkst. Ik moet vooral heel makkelijk bij alle slots kunnen komen. Want ik moet nog wel eens een videokaart wisselen. Dus als dat heel lastig is, omdat die kast super compact en heel nice is. En ik kom thuis met een 3080 of 3090 die ik met twee mensen moet tillen omdat die zo zwaar is. Dan heb ik een probleem. Dus ik wil, geef mij maar gewoon een hele logge, slecht gedesignde grote kast waar ik alles gewoon met gemak in kwijt
heel
kan.
Heel praktisch is.
Ja, dan laten we zeggen een product van Apple.
Ja, hey Thomas, maar dat was, weet ik. Ik bedoel, Apple maakt af en toe hele rare designkeuzes waarbij toch echt vorm over functies. Denk maar eens aan het opladen van hun muis. En waar je dan die op ze op
die zit hier ook bij, hè, die Magic Mouse.
Als een schildpad. Maar ik weet, je hebt iMacs gehad met poorten aan de zijkant. Ook poorten aan de achterkant. Waar zit het nu?
Ja, het zit allemaal aan de achterkant in principe. Met één uitzondering, namelijk de hoofdtelefoonaansluiting. Want de jackplug die is langer dan dat de nieuwe iMac dik is. Dus die kon niet aan de achterkant. Maar hij zit er op zich nog op. En dat is voor een Apple product natuurlijk ook bijzonder genoeg.
Ja.
Ja, ik denk verder dat de iMac M1 redelijk typisch is wat je had verwacht. Als je denkt, wat gaat Apple doen met een M1 chip die zuinig is, die klein is. In een all-in-one. En ik denk dat we allemaal hadden verwacht dat Apple hem hartstikke dun had gemaakt. Want nou ja, dat doen ze wel vaker en soms ook. En dat is hier ook van, ja, er had meer functionaliteit in gekund als hij wat dikker was geweest. Of hè, die kin had er misschien afgekund als ze net dat ding een centimeter dikker hadden gemaakt. Maar ja, dat doen ze niet, want het is Apple. En dan krijg je dit. En ja, je weet wat dat betreft ook wel een beetje wat je aan zet.
Ja, je noemde hem al, die M1. Dit is dan de eerste iMac waar hun eigen gedesigneerde ARM-chip in zit. Die hebben we natuurlijk ook al gezien in de MacBooks. Is het precies hetzelfde ding? Ik bedoel, bij Intel zijn we gewend dat je een menukaart krijgt van welke van 15 watt, 45 watt, zoveel cores, zoveel kloksnijd, AMD hetzelfde. Zijn alle M1's hetzelfde tot nu toe in al die Apple-apparaten?
Ja, alle M1's zijn redelijk hetzelfde. Waar er wel nog een verschil in zit, is koeling. Dus in de MacBook Air, die is passief gekoeld. De MacBook Pro en de Mac Mini, die we vorig jaar hebben gezien, die hebben één fan. En de nieuwe iMac heeft twee fans. Als we nou naar de benchmarks kijken, dan zien we dat die MacBook Air, die passief gekoeld is, die blijft wel echt ietsje achter. Die klokt gewoon wat minder hoog, omdat die geen actieve koeling heeft. Qua prestaties zien we eigenlijk geen verschil tussen de MacBook Pro van vorig jaar met één fan en de iMac met twee fans. Het prestatieniveau zit zo dicht bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, daar zit gewoon geen verschil tussen.
Mogen we even gniffelen, Thomas, om het feit dat de enige Apple-product met een M1 die geen fan heeft, dat die Air heet?
Ja, dat is inderdaad wel een opvallende constatering, inderdaad.
Dat heeft natuurlijk niet alleen maar voordelen dat ze naar een eigen chip gaan. Je kon een hele lange tijd Windows opstarten op Apples, omdat ze x86 draaiden. Bootcamp is weg.
Ja, je kon bootcampen zonder dat je ervan moest gaan zweten. Maar in dit geval kan dat niet meer. Omdat het is ARM inderdaad wat je zegt. Windows 10 heeft wel een ARM-versie. Maar die is alleen nog maar in preview. Die wordt officieel niet eens los verkocht. Dus die kun je niet eens volgens de letter der wet legaal zeg maar op je Mac zetten. En bootcamp bestaat niet meer. Dus wat je dan moet doen is een virtual machine draaien. En dan moet je dus de ARM-versie van Windows 10 installeren. En als je dan x86-apps wil gebruiken, moet je dus in Windows van x86 naar ARM emuleren. En dat draait weer in een VM. Dus
nou ja, je een soort Pimp My Ride exhibit dingen van we put a VM in your VM because you like to... Nou, maak hem maar af. Maar dan moet je dus op je M1 een VM draaien met daar Windows ARM in en daar een VM in draaien voor x86.
Ja, geëmuleerd wordt dat laatste.
Ja, dat wordt dan geëmuleerd.
Het is in ieder geval hartstikke traag en eigenlijk gewoon geen serieuze optie meer. Dus macOS moet, als je dit ding koopt, gewoon bieden wat jij wil en wat jouw eisen zijn aan een OS. En als je toch echt Windows nodig hebt, dan moet je deze iMac eigenlijk gewoon niet meer kopen.
Denk je dat op termijn er een soort ARM bootcamp gaat komen? Zijn er al geluiden over? Als Windows op ARM helemaal gemeengoed is?
Ja, ik denk dat daar Microsoft moet daar een stap maken. En aan de andere kant is ook gewoon de vraag, wil Apple het? Want ze laten het nu vallen. Nou, ze zullen ongetwijfeld kijken van, oké, wat doet dit met de populariteit van die iMac? Is dit echt een functie die mensen missen? Of vinden mensen het eigenlijk niet zo erg? Ja, en als Apple het als mogelijkheid ziet om geen Windows meer te supporten, dan zou ik eigenlijk bijna denken, waarom zouden ze dat niet doen?
Ja.
Hey, dit ding is, we weten nooit precies hoe lang dit in ontwikkeling is. Dat sommige producten kunnen we snel op de markt brengen. Maar een jaar geleden gingen we de pandemie in. Toen gingen we thuiswerken. Dus Apple had een jaar lang, van tevoren wisten ze al, hey, misschien moeten we hier een keer een goede webcam in stoppen. Want het valt mij zo tegen dat we eigenlijk al een hele nieuwe sloot van laptops hebben gezien. En die hele webcammarkt, ook in de price war, ligt helemaal overhoop. Iedereen wil zo'n ding hebben nog steeds. Maar ik zie heel weinig focus bij fabrikanten op de webcam verbeteren in een product. Heeft Apple daar wel op ingesprongen?
Ja, dat is wel een van de dingen die in het oog springt en die ook wel echt die we in de review als positief punt benoemen. Zijn eigenlijk beeld en geluid. Zijn eigenlijk dingen waar ze allebei wel focus op hebben gelegd. De webcam heeft dus een upgrade gekregen van 720p naar Full HD.
Woehoe.
En hij is aangesloten op de beeldverwerkingschip van de M1. Die natuurlijk ook weer familie is van de camera beeldverwerking in de iPhones en dat soort dingen. Dus dat levert gewoon ook wel echt een goed plaatje, een bovengemiddeld plaatje van een webcam. Verwacht geen camera kwaliteit. Maar er zit goede denoising in en kleurcorrectie en dat soort dingen allemaal. Dus het webcamplaatje wat die aflevert is wel echt goed. En aan de andere kant dus het geluid. Je zou zeggen hij is heel dun, dan is er totaal geen ruimte voor speakers. Maar ze hebben juist alle holle ruimte achter het scherm gebruikt als een soort luidsprekerkast voor de speakers. Dus als je het geluid hoort wat eruit komt, dat is ook wel echt indrukwekkend. Als je in oogschouw neemt hoe dun de behuizing is waar dat uitkomt.
Dus hou je van mooie kleurtjes en zit je veel in videocalls? En zit je goed in de slappe was? Want ik weet even niet wat de startprijs is van dit ding.
1449, maar dat model wil je eigenlijk niet hebben. Want die is helemaal uitgekleed met maar onder andere 2 poorten. En dat beperkt toch wel echt de praktische bruikbaarheid.
Dat is wel een rare manier ook. Want normaal zijn we gewend dat hoe onderscheid je duurdere modellen van goedkopere? Meer geheugen, andere CPU, meer opslag. Maar ze gaan hier nu beknibbelen op aantal aansluitingen.
Ja, en voor 1669 heb je een iMac die je wel daadwerkelijk kunt gebruiken, zeg maar. Dan krijg je ook een andere stroomadapter waar dan een Ethernet-poort in is verwerkt. Dus ze maken ook gewoon een aparte stroomadapter voor de mensen die het goedkoopste model kopen, om ze dan maar geen Ethernet te geven. Dus die goedkoopste versie die wil je eigenlijk niet. En die van 1669, dat is de eerste die je wil, maar die heeft dus net zoveel RAM en SSD als de allergoedkoopste.
Hey, en als hier een M1 in zit die eigenlijk een beetje gebaseerd is op een mobile ontwerp. Kan je dit ding dan bewijzen van op een powerbank bijna runnen? Of dat letterlijk niet. Maar ik bedoel, dat zou voor stroomgebruik ook wel goed nieuws moeten zijn.
Ja, nee, als je een UPS'je meeneemt op de camping, dan kun je denk ik wel een paar uurtjes vooruit. Hij verbruikt inderdaad weinig. Het idle verbruik is eigenlijk nauwelijks meer dan dat van wat een losse 24-inch monitor doet in onze tests. Wow. Dus dan zou je zeggen, het PC-gedeelte verbruikt dan praktisch niks. En onder volle belasting, dus als we en de CPU en de GPU vol belasten, komen we uit op 69 watt. Dat is voor een PC met prestaties in deze klasse en het scherm erbij, is dat ook wel echt heel netjes.
Ja, en dat is heel leuk, maar we hebben het eigenlijk nergens om het mee te vergelijken. Ja, je kan dit vergelijken met een Windows All-in-One, maar de vraag is een beetje, hoe groot is de markt voor Windows All-in-Ones?
Ja, en dat is op dit moment ook nog allemaal 10th-gen, want die nieuwe 11e generatie Intel CPU's, die zitten daar dan nog niet in. Waar ik je misschien nog mee zou kunnen vergelijken is de Surface Studio. Microsoft heeft natuurlijk die Surface-lijn waar ze, ja, ik bedoel, ze zeggen het niet letterlijk, maar daar proberen ze toch ook wel wat tegenover Apple te zetten op veel gebieden. De Surface Studio is bijvoorbeeld, ik heb nog even nagezocht, 1 hele millimeter dikker dan deze iMac. Dus wat dat betreft komt die in ieder geval heel aardig in de buurt. Maar de Surface Studio 2 die is natuurlijk ook nog wel echt een pak duurder. In die zin is het meer een concurrent voor de 27-inch iMac. Of zelfs de iMac Pro. Ja, en die is ook wel echt aan een opvolger toe, de Surface Studio 2. Die heeft nog verouderde hardware. En op dit moment is dat dus geen heel interessant alternatief. Maar als je kijkt naar een beetje de designfilosofie van het apparaat, dan komt dat misschien nog wel het meeste in de buurt.
Duidelijk. Hey, nog heel even terug het cirkels rondmaken naar het begin. Computex is op dit moment, en meestal als we een beurs overslaan dit jaar, dan kijken we toch eventjes naar wat ze er dan wel van maken en in hoeverre dat een beetje werkt. Ik zag gisteren screenshots voorbij komen van een soort virtuele beursvloer. Dat was serieus, zeg maar 3D graphics niveau 1995, een soort van demo op een CD-ROM. Maar heb jij à la Second Life over de beursvloer gelopen al, of werkt het niet zo?
Ik heb het heel even geprobeerd, maar voor mij is geen enkel bedrijf dat zeg maar daadwerkelijk interessant is voor ons serieus aanwezig op de
Wie staan daar dan wel? Ik heb dat screenshot ook gezien en ik heb zoveel vragen. Hoe ontstaat dat? Wie denkt dat een goed idee is? Wie zorgt dat dit wereldwijd onder de aandacht komt en denkt dat het niet bij zichzelf van, wacht even, we zijn Computex, dat moeten we misschien niet doen. Hoe dan?
Ik zie het. Rustig, adem in, adem uit.
Hoe dan?
Ja, je ziet het meer beurzen doen. Voor mij veel andere beurzen hebben ook wel dit soort nagebouwde. En soms doen fabrikanten het zelf, dat ze een soort virtuele beursstand nabouwen. Maar hey, nu we allemaal thuis zitten, het enige grote voordeel ervan is, op een beurs is het altijd zoeken. Als je een product ziet, waar krijg ik de spec sheet, waar is het persbericht, waar heb ik fatsoenlijke plaatjes, die je op de beursvloer zelf vaak niet echt kan maken. Het grote voordeel is juist dat ze die dingen gewoon op de mail kunnen zetten naar ons op kunnen sturen.
Ja, dan moet je dus nog in dat programmaatje fysiek naar een plek, of digitaal fysiek, ik weet niet hoe je dat dan noemt, maar ergens naartoe hobbelen met je avatar die je een leuk snorretje hebt gegeven omdat je je joviale bui was. Nou ja, weet ik veel, maar dat slaat helemaal nergens op. Je wil gewoon op die Zoom link of wat dan ook klinken in je mail op het juiste moment. En dan sluit je aan bij een roundtable online en, hè, dan kan je daarna direct weer door.
En dat is bij zo nergens. Bij de meeste partijen is dat wel gewoon hoe het werkt, hoor. Zeker, ja. Zeker de grotere, de AMD's en de Nvidia's en de Intel's. Dat,
maar ik wil even wat fact-checken, want ze zeggen daarover met die mooie digitale omgeving. 3D exhibition halls en virtual booths feel like being on site. Nou, Thomas, voelt het voor jou alsof je on site bent?
Nee. Daar is het Hollandse eten veel te flauw
is
voor.
Is dat dus, hoe de Computex is? Jeetje.
Ja, waarom zou je naar TP gaan? Maar oké, alle lacherigheid over de beurs even op een stokkie. Is het wel interessant dit jaar hoe het dan wel aangepakt wordt? We zagen natuurlijk dat MWC verplaatst is, uitgekleed is. Daar blijft er niet heel veel van over. CES eerder dit jaar hebben ze echt wel hun best gedaan. Hoe gaat Computex ermee om?
Ja, ik zie een groot verschil tussen vorig jaar. Toen was het natuurlijk redelijk last minute nog afgelast. En toen hadden de meeste partijen die daar groot aanwezig zijn, dat zijn natuurlijk vooral de bedrijven die oorspronkelijk uit Taiwan komen. Hè, dus Asus, MSI, Gigabyte, noem ze allemaal maar op. Die hadden toen gewoon nog een planning en een sloot producten die ze uit gingen brengen. En dat deden ze ook gewoon. Ik moet zeggen, ik vind deze Computex heel erg stil. Ik mis bijvoorbeeld Asus compleet. Die doen helemaal niks aan grote persconferenties of zo. Normaal hebben ze een dag persco voor ROG, dus voor de gamingproducten en voor producten van het hoofdmerk. Nou, dit jaar is er niks. Gigabyte heeft ook, nou, voor mij de enige aankondiging die ik voorbij heb zien komen, waren wat nieuwe NUC-achtige computertjes. Nou, dat is ook niet echt de headline die je voor een beurs hebt normaal. Dus nee, ik merk eigenlijk wel dat er dit jaar echt een afwezigheid van nieuwe aankondigingen is. En je zou kunnen zeggen van misschien hebben bedrijven de R&D op een laag pitje gezet. Of misschien wachten ze gewoon en gaan ze op hun eigen moment kiezen. Om zelf de aandacht volledig te kunnen op zich te kunnen krijgen met hun nieuwe producten. Maar Computex lijkt niet echt de plek te zijn waar vooral de wat kleinere fabrikanten hun nieuwe producten aankondigen.
Dat is toch ook logisch, Thomas? Want een beurs, het voordeel is juist, zeker voor de niet de allergrootste partij, maar net die klasse eronder, en daar reken ik MSI en Gigabyte en zo dan maar toe, die kunnen profiteren van het feit dat jij daar bent en dat iedereen die over hardware schrijft daar is. En dan kunnen ze een evenement organiseren waar dan iedereen heen komt. En dan kunnen ze hun producten laten zien. Maar als alles online is, dan maakt het niet uit wanneer dat precies is. Want online kan je sowieso komen als het maar een beetje lekker in je tijdzone valt en het is niet 3 uur 's nachts voor je. Dan kan dat even goed. Dus dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of dat dan tijdens een digitale beurs is of niet. Want ja, er is geen verzameling mensen die je naar je toe wil trekken.
Ja, nee, ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. En inderdaad, de allergrootste bedrijven, dus AMD, Intel en Nvidia, die hebben wel gewoon uitgepakt met een hele keynote. AMD had onder andere nieuwe laptop GPU's, nieuwe APU's voor de desktop. Dus processors met geïntegreerde graphics die er eindelijk op basis van de nieuwste Zen 3 cores komen.
En de geïntegreerde graphics voor Samsung mobiele CPU's.
Ja, die zat er ook nog in.
We gaan de GPU's van AMD van de desktop helemaal verkleinen richting de smartphones.
Ja, en aan de andere kant van het spectrum gaan ze ook Tesla's in. Dus er waren nog wel wat aankondigingen.
Als TSMC nog meer orders wilde hebben die ze niet kunnen vervullen, dan mogen ze ook nu de hardware voor Tesla gaan maken.
Precies, dat is voor AMD buiten dat ook wel echt een probleem aan het worden hoe enorm afhankelijk ze zijn van één proces. En ja, Nvidia hebben we natuurlijk net al een beetje behandeld met de 3080 en 3070. Die kwamen ook op... officieel was dat een Computex persconferentie.
Proberen ze nog iets te doen om het sociale aspect te evenaren? We zeggen natuurlijk, hè, elke beurs is belangrijk ook voor relatiemanagement en gewoon contacten spreken. Dan heb ik het altijd idee in de Aziatische cultuur dat misschien nog net even een stapje verder gaat. Als ik ook zie gewoon hoe dat het kan eigenlijk niet dat je niet in een karaokebar ergens eindigt op zo'n beurs. Want dat is een beetje waar je dan echt de interessante dingen hoort van mannen in pak op het hoogste niveau. Maar dat heb je dus nu ook niet. Wordt dat nog enigszins gecompenseerd met Zoom calls of dat soort dingen? Of is het heel functioneel allemaal?
Dat merk je dit jaar ook wel echt. Dat de pre-briefings zijn veel uitgebreider dan normaal gesproken. Dus al het nieuws van die grote persconferenties die ik net noemde, dat hadden wij al een paar dagen van tevoren, zodat we berichten konden voorbereiden. Dan kun je natuurlijk ook wat vragen stellen. Nu worden lang niet alle vragen dan ook echt beantwoord. Maar goed, dat is als je daar fysiek bent eigenlijk niet anders. Want inderdaad, dan moet je het hebben van de onbewaakte ogenblikjes en de goede mensen kennen. En dan gaat ook echt niet Lisa Soe op het podium vragen staan beantwoorden die ook maar enigszins kritisch zijn. Dus wat dat betreft hebben ze dat wel goed gecoverd in ieder geval dit jaar.
Dan kijken we nog even vooruit naar wat er op de site gaat verschijnen. En dat is een boel deze week. We hebben natuurlijk vandaag de iMac M1. We hadden gisteren 3080 Ti. Ook hier de nieuwe F1 game. Maar ja, volgens zeker. Mij... Nou, ik denk, kunnen we wel vast verklappen. De mensen die meer sim wilden en meer VR en dat soort dingen. Moet weer een jaartje teleurgesteld worden.
Ja, ik heb hem nog niet heel uitgebreid kunnen spelen. Ik heb ook nog niet de tijd en mogelijkheid gehad om een stuurwiel eraan te hangen. Dat is natuurlijk wel even een heel belangrijke stap voor een hele belangrijke test voor een race game. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Maar in ieder geval, tijdens het spelen met controller merkte ik niet ongelooflijk veel verschillen met voorgaande jaren. En ze blijven gewoon heel erg hameren op dat het voor iedereen geschikt moet zijn. En als je dan vraagt van ja, maar wat zeg je dan tegen liefhebbers van simgames? Nou, dan zeggen we dat je het echt wel uitdagend kunt maken. Maar dat je toch bij ons moet zijn voor de echte unieke Formule 1 ervaring. En dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Maar het blijft zo dat als je een simracer bent, je echte autosportbeleving, of niet misschien beleving, maar simulatie. Dus het reageren van wat jij doet, wat er dan op de track op je beeld gebeurt. Daarvoor zul je niet bij deze game moeten zijn, eens te meer.
Oké, maar ik ga er even in sneltreinvaart. Voor mensen, het is lekker weer. Dus ga niet alleen maar buiten op een terras zitten, want je moet ook nog kijken naar de Xiaomi Poco XD Pro en FD Pro. Ik heb toevallig daarvan de video met Friso opgenomen. Dat is weer traditioneel Poco voor echt bijna een appel en een ei. Enorm dikke hardware in de smartphone stoppen. Ons freelancer Daan is met een heel groot verhaal bezig geweest over chipproductie in Europa. We hebben heel veel gehad over chipproductie in Taiwan, in Azië, onze afhankelijkheid. En hoe het daarmee staat, dat komt zaterdag online het Plus verhaal. Erik is heel druk bezig geweest met een roundup van 65-inch budget tv's. Dus wil je nou voor deze sportzomer wat groter en niet al te veel geld uitgeven, dan is Erik voor jou daarmee aan de slag gegaan. Ja, ik zit volgende week te kijken, jongen. Het ziet er redelijk vol uit. We hebben nog, even kijken, de Surface Laptop 4, waar ik het net al even over had, die we een tijdje hadden liggen. Misschien is er nog wel een grote game of zo die week, who knows.
Je heeft al bekendgemaakt dat ze op 9 juni de nieuwe Battlefield game gaan tonen.
Nou, dan mag ik dat.
Tegen die tijd. Wat wij daarmee kunnen gaan doen is even afwachten. In ieder geval op die dag wordt die officieel aangekondigd.
Ik dacht, ik gooi hem heel vaag in. En als we meer mogen zeggen, dan pak je hem op. En dat ging helemaal goed. En tot slot, en dan zit alweer bij de volgende donderdag. De volgende aflevering is Erik ook nog bezig met short throw projectoren. Vind ik persoonlijk technisch altijd interessant dat je niet zo'n enorme unit aan je plafond moet hebben, maar die je gewoon tegen de muur aan kan zetten.
Ook dus, leuk voor het EK.
Ook leuk voor het EK. Dus ga niet alleen maar lekker biertje op het terras drinken. Vergeet ook niet af en toe eens even het ziekers te checken. Hey, dankjewel jongens. Ik rond hem hier af. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Heb je feedback? Dat kan altijd via podcast.tweakers.net of via de reacties. En we zien je volgende week.
Doei.